Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 24 januari en ik ben Paulien Roesink. Het is zomervakantie en daarom doen wij bij SBS Dutch het ook een klein beetje rustig aan. Vandaag kunt u daarom genieten van eerder uitgezonden bijdragen en interviews. Maar voordat we daarmee beginnen, eerst een fijn zomers plaatje om op te warmen. Dit is André van Duin met Als de zon schijnt. Heerlijk, daar word je toch helemaal gelukkig van. Nou ja, over geluk gesproken, Denemarken, dat land staat al meer dan 10 jaar hoog in de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Sommige experts suggereren dat dit te maken heeft met een focus op het aanleren van compassie, empathie en menselijke verbondenheid op jonge leeftijd, wat positieve intermenselijke relaties en conflictoplossing op volwassen leeftijd ondersteunt.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
De feestdagen staan bekend als een tijd om vriendelijkheid en goede wil te verspreiden. Maar in Denemarken houden ze zich het hele jaar door bezig met het leren en oefenen van eigenschappen zoals compassie en empathie. Sinds 1993 krijgen alle Deense leerlingen van 6 tot 16 jaar sociaal-emotioneel onderwijs via het schoolcurriculum. Jessica Joel Alexander is opvoedingsdeskundige en cultureel onderzoeker met specifieke expertise in de Deense opvoedingsmethode.
Danes believe that if you don't feel well, you don't learn well. And so they find it's really important that we dedicate time to make sure that the class as a unit is feeling good. And there's also a big belief that our well-being is very tied to our sense of belonging.
Deze lessen worden gezien als belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling. Kinderen leren namelijk vaardigheden zoals emotionele intelligentie, veerkracht opbouwen, samenwerking en actief luisteren.
I think the biggest mind shift I've had is how much kids also need help with their relationships. And when they get that help when they're younger, so they don't get into as much bullying, they don't get into as much girl drama, when they go into the work life, there's also more empathy for moms and there's more empathy for other situations that we don't, you know, if we don't learn that early on, then we kind of grow up to be big kids.
De Deense kleuterjuf Nana Hammer is zelf met dit systeem opgegroeid.
Like 1.5 hours and discussed what was happening in the classroom, like what were the dynamics like? How did something make you feel? Was there anything you were struggling with? And it was actually a beautiful opportunity to touch base with your peers.
Nu ze lesgeeft op een kleuterschool in Sydney, is ze gepassioneerd om deze vaardigheden door te geven.
I think something that's just really beneficial when you want to kind of promote empathy within like children is to look at it at a like with a way bigger lens kind of and really expand the term empathy. So being empathetic could be being polite. It could also be being aware of your surroundings.
Sommige onderzoekers hebben de Deense methode van het aanleren van empathie in verband gebracht met hogere niveaus van emotionele veerkracht, sociale verbondenheid en zelfs verbeterde schoolprestaties. Volgens het World Happiness Report voeren de Scandinavische landen opnieuw de lijst van gelukkigste landen aan, met Finland, Denemarken, IJsland en Zweden op de eerste 4 plaatsen. Australië staat op de 11e plek, de Verenigde Staten op de 24e, waarbij sociale isolatie wordt genoemd als een van de redenen voor het afnemende welzijn. U hoort opnieuw Jessica Joel Alexander.
The Danish way is very much focused on a sense of happiness that comes from within. And that basically means that you feel good with who you are, no matter what your accolades are.
In Australië worden ethieklessen gegeven op honderden scholen en deze worden verzorgd door opgeleide en onpartijdige vrijwilligers. Feza Tunkay is vrijwillig docent bij Primary Ethics, een aanbieder van ethisch onderwijs.
They build skills in critical thinking, collaborative thinking.
Met behulp van leeftijdsgerichte scenario's worden leerlingen aangemoedigd om hun reacties te bespreken.
It's like empathy. Fairness. We talk about is lying ever okay? With older ages, we talk about jumping to conclusions, voting. We talk about AI, interacting with AI. So there is a wide range of topics.
Net als het Deense systeem ondersteunt dit programma de volgende generatie om op te groeien tot empathische volwassenen. Dit was een verhaal van Jennifer Scherer voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het is om op een klein eiland te wonen? Nou, Marieke Jansen woont sinds 4 jaar op Macquarie Island, vlak voor de kust bij Brisbane. En in Groeten Uit vertelt zij vandaag hoe dat bevalt. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Marieke Jansen en ik woon op Macquarie Island bij Brisbane.
Op een eiland, maar dat is niet jullie eerste woonplaats. Ik las al Batemans Bay, Canberra, dus New South Wales en toen de ACT of andersom. En dan nu in Queensland op een eiland. Hoe kom je daar terecht?
Ja, nou, 2013 verhuisd naar Australië. Omdat we het visum niet kregen voor andere steden of gebieden, zijn we eerst naar Canberra gegaan. Heel verrassend leuk. Ik hoorde een van je andere podcasts van iemand die dat precies zo zei. Canberra was echt ontzettend leuk, maar ja, wij wilden bij de zee wonen. Dus na 1,5 jaar zijn we naar Batemans Bay verhuisd. Dat is aan het zuidelijke kust van New South Wales. Waanzinnige plek. 6 jaar gewoond met heel veel plezier. Maar daar is niet heel veel werk. Niet heel veel werk. En op een gegeven moment wil je toch ook iets zonniger. Tenminste, wij wilden iets zonniger en iets warmer nog. In de zomer is het daar prima, maar in de winter is het daar nog steeds een beetje frepjes. Dus toen zijn we naar Queensland verhuisd.
Ja, maar niet zomaar een plek in Queensland. Ik bedoel, op een eiland.
Correct. We wilden eerst op het vasteland gaan wonen. Dus daar hadden we wat huizen bekeken, zo vanaf een afstand. En dat leek nog allemaal te doen. Maar toen wij verhuisden, dat was 4,5 jaar geleden, begon precies die building boom. Die hele grote verkoopboom van alle huizen. Dus toen wij een paar maanden later arriveerden, was het gewoon hartstikke duur aan de kust. En toen hadden we ook zoiets van, we gaan toch niet krom liggen voor een hypotheek wat helemaal niet nodig is. Want we hadden helaas al die tijd gehuurd, 8 jaar lang in Australië. Wat niet de bedoeling was, maar we wisten gewoon niet waar we terecht zouden komen. Dus we wilden gaan kopen, maar het was allemaal zo duur. En toen zagen we dus deze eilandjes, het zijn er namelijk 4. En die waren nog wel betaalbaar. En wij zijn waanzinnig gek op water en alles wat met water te maken heeft. Dus we zijn dat gaan uitzoeken.
Het eiland ligt eigenlijk tussen het vasteland en North Stradbroke Island in. Hè? Dus
ja.
Daar zit een groepje. Hoe werkt dat als je daar woont? Want je zegt in Batemans Bay was er niet heel veel werk. Hoe zit dat op zo'n eiland? Moet je elke dag naar het vasteland?
Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want op zich is hier op het eiland natuurlijk ook heel weinig werk. Maar je kunt heel makkelijk naar het vasteland, inderdaad. Dat heb ik ook het eerste jaar gedaan en Michiel, mijn vriend, heeft dat de eerste paar jaar gedaan. Maar er gaan gewoon ferries, dus het is bijna net als een bus. Er gaat gewoon continu ferries van 5 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. In het weekend ietsje minder. Passenger ferries, maar ook je kunt ook met de auto. Dus je kunt ook met de barge, heet dat dan. Kun je met de auto heen en weer. Dat is alleen wat duurder, dus dat doen we eigenlijk nooit. We hebben een auto op het vasteland en auto's op Macquarie. En toevallig werk ik nou ook nog op Russell Island. Het is ons buureilandje, waar werk ik heel veel. Dus daar heb ik ook mijn autootje gekocht. En,
je zwemt niet dus, naar de andere kant?
Nee, net niet. Maar een heleboel mensen kajakken wel. Want ze liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Er is nog een eilandje waar ik nu op uitkijk. Dat is Kujimutlo Island. Dat is helemaal kort. Maar wij doen bijvoorbeeld 18 minuten over de trip naar het vasteland met de ferries. Echt zo'n snelle cat, of hoe heet zoiets. Net als in Brisbane hebben ze zo'n river cat. En hier hebben ze een snelle cat naar het vasteland. Maar je kunt ook een lange doen. Dan gaat hij via alle vier de eilanden. We zijn namelijk onderdeel van de Southern Moreton Bay Islands. Dus het zijn vier eilandjes samen. En dus als je de lange rit hebt, dan ga je eerst naar de andere drie eilanden. En dan ga je naar het vasteland. En dan doe je er ongeveer 35 minuten over. Maar dat hoef je niet altijd te doen. Dus het is eigenlijk heel goed te doen. Heel goed te doen.
Ja, ja, het eiland is maar 15 vierkante kilometer groot.
Ja.
Benauwt dat nooit?
Nee, omdat het dus zo accessible is naar het vasteland, is het heel makkelijk weggaan. Ik bedoel, als je ouder bent of slechte been, dan merk je wel dat mensen dat wat lastiger vinden. Maar goed, wij hoppen op een ferry. En heel eerlijk, ja, jij woont geloof ik niet in Queensland. Ze hebben hier heel Queensland hebben ze 50 cent gemaakt voor al het openbaar vervoer. Dus voorheen betaalde ik $6,70 geloof ik per enkele reis op de ferry. Nu betalen we 50 cent.
Wow.
Dus dat is heel goed te doen. Dus je hopt er zo even aan en zelfs om even gewoon bewijs van het gaan of wat dan ook. Want het eilandje zelf is natuurlijk inderdaad heel klein. En het is heel beperkt in die zin. Wat ik altijd zeg, het is net alsof je 50 jaar terug in de tijd gaat. Het is net zo'n dorpje.
Ja, ja, iets meer dan 3000 inwoners zag ik. Maar ja. Jullie hebben wel een Woolies of zo. Je kan daar wel gewoon je boodschappen doen.
Ja, we hebben twee supermarktjes. We hebben een benzinestation. We hebben een tandarts en twee artspraktijken. We hebben, ik denk wel, 5 cafés. We hebben 3 clubs. We hebben restaurant, we hebben, nou, ga zo maar door, we hebben echt heel veel. Apotheek natuurlijk, een health food shop zelfs, takeaway shops, pizza shop, bakkerij. Dus we hebben eigenlijk ontzettend veel. Er wonen inmiddels al bijna 4000 mensen, want bij de laatste telling daarna is het echt geboomd hier. Omdat het dus zo voordelig nog was om te wonen.
Ja, en met COVID zijn natuurlijk heel veel mensen richting Queensland gegaan. Ja.
En er was nog heel veel land vrij, dus ontzettend veel mensen zijn gaan bouwen. Dat was ook eerst onze intentie. We hadden een blok gekocht om te gaan bouwen, maar toen begon net die building boom waar ik het over had. We begonnen de builders ook heel druk te worden, de bouwers. En toen uiteindelijk, omdat we van New South Wales afkwamen, moesten we toch echt een plek hebben om te wonen. We hadden al heel lang bij vrienden gelogeerd. Dus we hebben toen uiteindelijk toch maar een huis gekocht. En dat was eigenlijk het beste wat we hebben kunnen doen. Want het was net iets van boven van wat wij wilden uitgeven. Maar we dachten, laten we het gewoon doen. En nu kijken we uit op water. Wel over de huizen heen hoor, maar we kijken prachtig uit op water. Dus ik zit hier nu te genieten van water. En ja, dat is het mooiste wat er is, denk ik. Heel, heel mooi dek, een hoog huis. Dus een tuin en twee dekken. Dus ja, dat is echt fantastisch wonen.
Ja, wauw. Elke dag vakantie heb ik iemand al eerder horen zeggen in de serie. Ja. Maar dat is bij jou helemaal, denk ik dan.
Ja, het voelt echt nog steeds wel zo. Ik woon hier al 4,5 jaar. En natuurlijk ligt het wel een beetje aan hoe je werk inricht. Eerst had ik het wat rustiger. Want ja, ik had eerst op het vasteland gewerkt. Na een jaar dacht ik, ja, dat ga ik toch eigenlijk ook niet doen. Het was helemaal niet zo heel erg. Maar je moet toch altijd die ferry. Je moet daarna nog even rijden. Het paste niet meer bij mijn levensstijl. Michiel heeft het nog wat langer gedaan op het vasteland. Maar die is nou ook, tussenbanen in. Maar die is vooral aan het klussen heel erg. Die helpt de bouwers hier op het eiland. Terwijl die eigenlijk een salesman was. Dus dat is ook heel bijzonder. We zaten in de business-to-business verkoop. Ik zat in de marketing, communicatie, community engagement. Maar we zijn eigenlijk allebei door de lifestyle hier en door het... Wat we eigenlijk altijd wilden ook, wilden we eigenlijk veranderen, maar we wisten niet goed hoe. En hier doe je het eigenlijk automatisch, omdat het hier allemaal zo rustig en zo traag is. Dus ik ben nou disability support worker geworden.
Ja.
Dus ik werk nu met mensen met een lichte handicap. En dat is fantastisch werk. En dus ik ben de hele dag op pad en ja, de hele dag op de ferry en bij mensen en voor mensen zorgen, wat ik fantastisch vind. Dus ons leven is helemaal omgedraaid sinds we hier wonen op dit eilandje.
Ja, want waar wonen jullie in Nederland?
Ik hoorde al eerder iemand zeggen over het hele land. We zijn allebei toevallig geboren in Apeldoorn. Maar in Arnhem heel lang gewoond, Westervoort. Latem, ook bij Arnhem allemaal. En ik heb gestudeerd in Den Haag. Dus een beetje overal. Michiel komt uit Harderwijk en Drenthe. Dus ja, eigenlijk overal. Maar het langste hebben we in Latem gewoond. Dat was ook al op een recreatiepark. Wat uiteindelijk gelegaliseerd werd. Dus dat was ook een eiland of een schiereiland. bij Arnhem. En dus we zijn altijd eigenlijk bij water geweest. Dat is ja. onze rode draad. Ook in Beemsbee hebben we met uitzicht op water gewoond. En dat is wat ons denk ik ook uiteindelijk naar dit eilandje heeft getrokken.
En je komt denk ik niet heel vaak Nederlanders tegen op het eiland.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Er zijn hier waanzinnig veel Nederlanders.
Die er wonen?
Op deze vier eilandjes denk ik dat er zeker 100 of meer zijn. Serieus. En ik ben er gelijk in het begin, kwam ik er zoveel tegen. Inclusief een van de kapiteinen van de ferries. En heel veel andere mensen. Dus ik ben vrienden van ons ook. Meerdere vrienden Nederlandse hier. En ik ben uiteindelijk een soort Nederlands clubje begonnen. Uiteindelijk is dat niet heel actief meer. Maar we hebben toevallig net weer een bijeenkomst georganiseerd. Maar de eerste keer had ik er 80 die ik uit kon nodigen. En 50 kwamen. Dus
Hallo.
We hebben ontzettend veel lekkers Nederlands zitten eten en drinken. En Nederlandse spelletjes gedaan. We hebben ook nog een keer Sinterklaas georganiseerd. Een paar andere dingetjes. En allemaal op deze vier kleine eilandjes. Dus dat is echt heel bijzonder. En ik kom nog iedere dag nieuwe Nederlanders tegen. Serieus. We zijn net vuist.
Ja, wat verrassend en wat leuk.
Ja, heel bijzonder. En het komt van mensen die hier net in Australië zijn. Tot mensen die hier 7 jaar in Nederland gewoond hebben. En toen naar Australië gegaan. Maar ze praten allemaal nog Nederlands. Ze voelen zich allemaal nog Nederlands. En ze vinden het fantastisch om weer lekker even allemaal Nederlands te smikkelen. En ze bakken ook allemaal van alles heerlijk. Dus we hebben zelfgemaakte pepernoten en amandelstaaf gehad. En Indische schotels en allerlei lekkernijtjes zijn er gemaakt. Dus ik ben helemaal gelukkig.
Wat super zeg. Ja, je vertelde mij dat dit niet jullie eerste kennismaking met Australië is. Hè, toen jullie hierheen verhuisden. Michiel, heb je al genoemd. Klinkt ontzettend Hollands. Ja. Twee Nederlanders. Jullie hebben elkaar hier in Australië ontmoet?
Ja. En dat is inmiddels 31 jaar geleden. 31,5. Toen was ik voor de Hoge Hotelschool hier op stage. Liep ik stage in Sydney. Toen ben ik daarna gaan backpacken aan de kust. En Michiel was een jaar aan het backpacken. En wij kwamen elkaar op drie verschillende plekken tegen op de kust. En de derde keer was in... Echt heel kort, we konden ons amper herinneren. Maar de derde keer was in Airlie Beach, een van jouw andere podcasts. Geweldige plek. En dat is voor ons altijd de mooiste plek gebleven. Want daar zagen we elkaar weer. Toen was het wauw. En vervolgens zijn we samen met ook nog anderen eerst. En daarna samen Australië verder gaan reizen. Nog even naar Indonesië geweest samen. En toen moesten we allebei weer naar huis, een maand van elkaar apart. En toen bleek het toch niet alleen maar een vakantieliefde te zijn, maar 31 jaar later zijn we nog steeds samen. Maar lang verhaal kort, ja, na een heleboel carrière en drukte in Nederland, zeiden we op een gegeven moment, de leeftijdsgrens kwam in zicht voor een visum voor Australië. Dat verklapt een beetje onze leeftijd. Maar, toen opperde eigenlijk Michiel van, joh, zullen we niet eens gaan kijken of dat een optie is? En dat zijn we gaan doen en... Het is heel moeilijk geweest om een visum te krijgen, maar 2 jaar later alles verkocht, wat best heel eng was. We hadden echt wel een settled leven in Nederland, in carrières en spullen. Alles verkocht en een heel groot afscheidsfeest gegeven en naar Australië verhuisd. En dat was doodeng en heel eerlijk, de eerste half jaar was echt wel heel moeilijk. Want je hebt toch geen enkel idee waar je in terechtkomt, ook al ben je er... dat was ik nog vergeten te zeggen. We waren nog 5 of 6 keer op vakantie geweest naar Australië in de tussentijd, in die 20 jaar. Dus ja, toch denk je vakantie is ongeveer hetzelfde, maar dat is het niet. Je weet niks. Je weet niks van een nieuw land.
Nee. Maar als ik je zo hoor, zijn jullie daar dubbel en dwars bovenop gekomen en genieten jullie volop nu?
Absoluut. We zijn echt veel meer Australisch geworden, al ben ik nog steeds... Heel erg Nederlands in mijn doen en laten. En hè, dat je wil dat dingen voor elkaar komen. Maar als je op zo'n eilandje woont waar echt alles traag gaat. En niemand komt opdagen op afspraken enzovoort enzovoort. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel een klein beetje loslaten. Moeilijk hoe moeilijk ook. Ik probeer het wel. En dan wordt je leven echt een stuk leuker. En dat is wel echt wat ik eruit heb gehaald. Het was voor ons een stap om iets nieuws te doen, maar ook om meer naar de zon te gaan, hè, om naar Australië te gaan. En zeker naar Queensland. Dat maakt je heel veel gelukkiger, vind ik, de zon en de warmte. Maar daarnaast zijn we er dus echt heen gegaan om een soort lifestyle change, carrière change, gewoon je hele leven omgooien. En dat is toch in Nederland een heel stuk moeilijker.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Wanneer je als Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, dan verlies je automatisch het Nederlanderschap. Maar er zijn uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is als je de nationaliteit van je huwelijks- of geregistreerd partner aanneemt. Maar ook dan zijn er nog allemaal regels waardoor je je Nederlanderschap alsnog kunt verliezen. Dit ondervond Barbara Hansvoort tot groot verdriet. Alles leek in kannen en kruiken, maar bleek een regel te zijn waar Barbara niet van op de hoogte was. We spraken haar bijna 5 jaar geleden, toen we nog midden in de COVID-pandemie zaten, over dit pijnlijke moment. Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, raakt u deze nooit automatisch kwijt. U kunt wel uw Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken als u een andere nationaliteit aanneemt of als u een dubbele nationaliteit heeft. Deze tekst staat letterlijk op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. Toch zijn veel mensen niet op de hoogte van de regels en de vaak ingewikkelde uitzonderingen op die regels. In deze serie spreekt SBS Dutch met Nederlanders in Australië die hun Nederlanderschap zijn verloren.
Ik heb mijn man leren kennen op vakantie. Dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Hij vloog de volgende dag terug naar Australië en ik had nog een week op vakantie en toen terug naar Nederland. En toen hebben we eigenlijk vrij snel besloten om het een serieuze relatie te laten worden. En ben ik naar Australië verhuisd. En,
hoe oud was je toen?
Toen was ik 30.
Leuk avontuur.
Ja, avontuur. En als het niet lukt, dan pak je het vliegtuig terug. En dat is, hoe lang geleden? Sinds 98. Ja,
moet ik heel snel hoofd rekenen. Maar dat is dus al 25 jaar geleden bijna.
Ja. Bijna.
Nou, dat heb je dus, dat hou je dus goed vol met die Aussie bloke.
Ja, dat is goed vol te houden.
Dat is goed vol te houden. En toen dachten jullie, we gaan trouwen.
Ja, na een jaar sinds de eerste ontmoeting zijn we getrouwd. En 2 kinderen.
Ja, we hebben het natuurlijk over dubbele nationaliteiten. Dat veronderstelt dat jij er dus ook 2 hebt. Daar komen we zo op. Jij bent dus met Australië getrouwd. Dus dan staan er regeltjes in die wet. Je mag geen 2 paspoorten. Tenzij, mits, er zijn altijd uitzonderingen. En 1 daarvan is dus als jij met een Australiër in dit geval getrouwd bent. Als jij getrouwd bent met iemand van een andere nationaliteit. Kan jij die nationaliteit aannemen.
Ja. En... Ik heb, zeg maar, vanaf het moment dat ik hier ben komen wonen, heb ik alles op alles gedaan om goed in te burgeren, de taal te spreken, weet je wel, je volledig aan te passen. En op een gegeven moment, nadat de kinderen ook geboren waren, voelde ik dat ik de volgende stap moest nemen om de Australische nationaliteit ook aan te nemen. Maar alleen als ik mijn Nederlandse nationaliteit ook kon behouden.
Ja, en dat kon dus, want jij bent met die Australiër getrouwd. Ja. Wat was dat gevoel? Dat was echt alleen maar een gevoelskwestie? Of was het ook iets van, die kinderen zijn Australiërs, die man is Australisch van mij en ik niet?
Het was iets wat ik voelde dat ik... It was the right thing to do. Want ik was committed om hier te wonen. En we hadden ons leven hier opgebouwd. Dus het was een logische stap. Maar het was een stap die achteraf gezien, als ik had geweten wat de consequenties waren geweest, dat ik die niet genomen had.
Nee, want de consequentie is?
Dat ik nu mijn Nederlandse paspoort kwijt ben.
En hoe is dat gekomen?
Omdat het paspoort was verlopen en ik weet nou niet precies uit mijn hoofd hoe lang daar overheen was gegaan. Ik geloof dat als het meer dan 5 jaar verlopen was, dan kan je het niet meer verlengen. Maar het hele emotionele was dat ik heb het gevoel dat me iets is afgepakt. Waarvan, als ik dat geweten had, dan had ik dat paspoort natuurlijk al lang laten vernieuwen. het gevoel is dat me iets is afgepakt, waarvan ik niet wist dat het me afgepakt kon worden.
Mm-hmm.
En dat maakt het, ja, dat was heel erg zuur.
Mm-hmm. Wat maakt het zo erg om nou geen Nederlander meer te zijn?
Omdat diep in je hart ben je een Nederlander. En dat is, ja, dat hoort bij je identiteit. En ja, dat wordt je afgepakt, een stukje identiteit.
Hmm. Hoe kwam je erachter dat je het kwijt was?
Via de Facebook-advertenties. En het was een advertentie zo in de trant van: je liefde voor bitterballen kun je niet kwijtraken, maar je Nederlandschap wel. Ik dacht van, wat? En toen ben ik dat dus gelijk gaan onderzoeken. En ja, toen was het dus eigenlijk al te laat. Toen ik dus vroeg van bij het consulaat van, hoe kan dat nou? Dat je geen berichten over hebt gehad of helemaal niks. En zeg van, ja, dat was niet aan hun om mij daarover te informeren.
Dat moet je zelf doen.
Ja, ja.
Heb je het nog op andere manieren geprobeerd?
Het enige wat ik eruit heb gekregen is dat als ik dus voor een jaar naar Nederland ga verhuizen, dan kan ik het weer terugkrijgen.
Oké, zonder kosten. Want ik heb begrepen van anderen dat het heel duur is als je nou weer je Nederlanderschap zou willen aanvragen.
Ja, nou het zal vast niet voor niks gaan. Ik heb me daar niet in verdiept, omdat op dit moment zit dat niet in de kaarten om terug te gaan voor een jaar. Maar ja, ongetwijfeld gaat dat een hoop geld kosten.
Mm-hmm. Ja.
Dus, maar dat zou ook een van de consequenties zijn om het weer terug te krijgen. Maar ja, ik zou er ja, niet alles voor willen doen, maar veel voor willen doen om het terug te krijgen.
Zou jij je Australische paspoort vrijwillig weer inleveren om die Nederlandse terug te krijgen?
Ja, zeker. Zeker.
Snap je de regels?
Nee, eigenlijk niet. Ik snap dat je op een gegeven moment moet kiezen. En ik snap dat je misschien nieuwe regels wilt invoeren, maar doe dat dan voor nieuwe gevallen. Niet voor, weet je wel, eerst zeggen, laat je me wel het Australischap aanvragen en ik kan Nederlands blijven op hetzelfde moment. En dan verander je de regels zonder dat ik het weet. En dan is dan, ja, jammer, helaas pindakaas.
Geen enkele medeleven ook?
Nee, helemaal niets. Helemaal niets. Nee. Het was echt, ja, regels zijn regels, jammer dan.
Hmm. Wat voor consequenties heeft dit echt in het dagelijks leven voor jou? We zitten natuurlijk nu in een tijd dat je niet naar Nederland kan vliegen, maar moet jij nu een visum aanvragen als je naar Nederland gaat bijvoorbeeld?
Ja, als ik langer dan, is het langer dan 3 maanden geloof ik. Dat mag, dat kan natuurlijk ondertussen ook wel weer veranderd zijn. Maar ja, als ik langer dan normaal in Nederland zou willen blijven, moet ik een visum aanvragen. Dus als er iets met de familie gebeurt en ik zou er langer moeten blijven om te helpen, dan ja, moet ik een visum aanvragen. En ook mijn kinderen, die zijn dus nu net allebei naar de universiteit gegaan. Als die in Nederland hadden willen studeren, ja, dat had gekund. Maar nu moeten ze dus ook eerst een jaar daar wonen.
Want hebben zij ook geen Nederlands paspoort meer?
Nee, ook niet meer.
Die was ook verlopen?
Die waren ook verlopen. En ja, hetzelfde verhaal.
Mm-hmm.
Dus we waren in één keer alles kwijt.
Nou heb je natuurlijk altijd mensen, ik speel even de duivel van ja, je woont hier, je hebt hier de voordelen. Dus wat loop je nou te miepen over dat Nederlandse paspoort?
Ja, ja.
Snap je die?
Ja, snap ik heel goed. En ik wil verder ook helemaal niets, geen financieel voordeel van dat paspoort. Maar dat paspoort is een stukje van mijn identiteit.
Mm-hmm.
En dat zit gewoon heel diep. En op het moment dat je dat kwijtraakt, dan, ja, dan raak je een stukje identiteit kwijt. En dat is heel erg moeilijk. Want kijk, Nederlanders zijn altijd best wel erg van, weet je wel, als je ergens anders gaat wonen, dan moet je je aanpassen en je moet de taal leren. Want dat verwachten wij van mensen die in Nederland uit het buitenland komen ook. En weet je, dat heb ik ook volledig gedaan. Ik denk, ik wil niet een van die mensen zijn die, ja, die zich niet aanpast. Dus vandaar ook dat ik naar die dubbele nationaliteit heb gekeken.
Mm-hmm.
Als dat vanaf het begin af aan niet een mogelijkheid was geweest, had ik dat nooit gedaan.
Nee, dat is heel zuur natuurlijk.
Heel zuur, heel zuur. Dat was 2 weken voor mijn 50ste verjaardag. Cadeautje. ik was echt depressief ervan. Gewoon je halve hart eruit gerukt.
Ja, want als je naar Nederland gaat, hè, dat is nog steeds als thuiskomen.
Ja, dat voelt nog steeds als thuiskomen. Ja, zelfs na 25 jaar. Dat, op het moment dat je op Schiphol landt, dan is het is een verademing. Je herkent alles, je weet de weg. En je hebt natuurlijk ook een stukje, een heel stuk, 30 jaar geschiedenis daar. En dat is iets wat je hier niet hebt. En misschien dat het daarom ook zo vertrouwd voelt, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Als het zou kunnen, zou je het aanvechten nog?
Ja, ik heb daar serieus over na zitten denken. Maar ik denk van ja, het haalt niks uit. De koele reacties die ik hier van het consulaat had gekregen, maakte het eigenlijk wel duidelijk dat ik heb geen poot om op te staan.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik emotioneel was het voor mij beter om ermee te leren leven dan om het aan te vechten. Ik heb er serieus over zitten denken, maar ik weet niet of het in mijn eigen best interest was geweest om het aan te vechten. Die energie moest ik stoppen om mezelf weer goed te voelen en
te accepteren.
Te accepteren, ja. Ja.
Beluister alle interviews over het verliezen van het Nederlanderschap op onze website www.sbs.com/Dutch.
Denkt u na over het aannemen van de Australische nationaliteit naast de Nederlandse? Raadpleeg dan eerst de officiële website van de Nederlandse overheid voor de meest actuele informatie. Dan nu De Dijk met Bloedend Hart. In Perth zijn huurwoningen relatief minder betaalbaar dan in Sydney en in Brisbane. En ook in regionale gebieden gaat de betaalbaarheid van huurwoningen achteruit. Dat bleek eind november uit de jaarlijkse Rental Affordability Index. Ella Witte van SCS Economics and Planning is een van de auteurs van het rapport. En wij spraken haar over de bevindingen.
Ik denk dit jaar, sommige mensen zullen misschien wat lichtpuntjes zien. En die zijn er denk ik ook wel. Wat we namelijk zien is dat de rental affordability is zeg maar gestabiliseerd in de grote steden. Voornamelijk in Melbourne en Sydney. En Brisbane ook een klein beetje. Maar het is nog steeds wel op het allerlaagste punt ooit in deze meeste steden. Dus het is een klein lichtpuntje. Denk ik.
Ja, het is niet erger geworden tegelijk, dus. Het is nog steeds heel ernstig.
Ja, dat is eigenlijk. Ja, het is gewoon nog steeds heel erg. En wat we tegelijkertijd ook zien is dat zeg maar in de regio's, buiten de grote steden, het maar slechter blijft worden. Daar zien we nu zelfs dat relatief ten opzichte van het inkomen van huishoudens, zien we dat daar de huren nu hoger zijn dan in de steden.
Zo.
Wat we nu zien voor bijvoorbeeld in New South Wales of ook vooral in regionaal Queensland, is dat mensen meer dan 30% van hun inkomen aan huur moeten betalen. En of, natuurlijk zijn de inkomens lager in de regio's. En vooral in New South Wales en Victoria zie je dat in de steden de mensen ongeveer 25-28% hogere inkomens hebben dan de mensen in de regio's eromheen. Dus dan kun je al snel in een situatie zitten als die huren in de regio maar omhoog blijven gaan, dat mensen daar slechter hebben, relatief gesproken.
Mm-hmm. Ja, wij spraken met Vivian Haring in Trinity Beach in Queensland. Laten we even luisteren wat zij vertelde over haar huur. Je woont in een 3-kamer-appartement. Zoveel jaar geleden, 5 jaar geleden, had je die keuze. $390 per week. Dat is als ik door mijn Sydney-bril kijk en denk, wat? Dat is goedkoop. Maar dat was voor toen, voor daar.
Gewoon dat was toen normaal.
Een normale prijs.
Dat was toen heel normaal. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Hoe is dat nu 5 jaar later?
Ik betaal nu $630. Dus het is nog niet verdubbeld, maar... het is toch wel heel
niet te ver vanaf. Ja.
Nee, en dan krijg ik nog een iets goedkopere Huur dan als het weer opnieuw aan andere mensen zouden verhuren. Want dat zeggen ze er ook altijd bij als dan de verhoging weer komt. Van ja, je bent een vaste huurder, dus je krijgt het nog iets goedkoper. Eigenlijk had het al, ja, ik geloof 650 of 660 moeten zijn. Ja, het gaat maar door en door.
Ja, in 5 jaar tijd, Ellen, dus bijna verdubbeld de huurprijs daar.
Ja, en dat is heel hard gegaan. En ik denk dat dat heel exemplarisch is van wat er gebeurt in grote delen van Queensland. Maar ook in andere delen, vooral ook in WA. En in, daar is de affordability echt heel hard achteruit gegaan. En het is eigenlijk iets dat is begonnen tijdens de pandemic. Want toen, je weet wel, had iedereen van die de lock-up laws. Dus mensen konden niet vrij bewegen. En dus in die tijd zijn vrij veel mensen, hebben de steden zijn ze ontsnapt om naar de regio's te verhuizen. Want daar was er gewoon meer groen, stranden, bossen waar mensen natuurlijk in konden gaan. Die mensen uit de stad namen vaak hun inkomens uit de stad mee naar de regio's. Dus dat betekent dat zij meer aan huur konden betalen. En eigenlijk ja, op die manier natuurlijk concurreerde tegen de lokale bevolking. En als gevolg daarvan zijn die huren heel erg omhoog gegaan. Nou dachten we eerst dat dat wel zou stoppen nadat de pandemic over was. Maar wat we eigenlijk zien is dat het maar door is gegaan. En ik denk... daar zijn natuurlijk een paar dingen die dat de oorzaak van zijn. Ten eerste is natuurlijk na de pandemic hadden we de cost of living crisis. En daar zijn we nog steeds niet uit. Hele hoge inflatie. Dus om een huis te bouwen werd veel duurder. Omdat er zo hoge inflatie was, hebben we gezien dat landlords die kosten direct doorberekenen aan de huurders. Dus als zij hogere hypotheeklasten hadden, dan hop die huren omhoog en misschien nog een beetje meer. Dat zijn van een aantal drijvers die we overal hebben gezien in Australië. Maar dan in de regio's denk ik wat we zien is dat de manier waarop we werken is echt structureel veranderd. Want de meeste mensen die ik ken, die werken nu vaak de helft of nog meer van hun tijd vanuit huis. Het hangt natuurlijk een beetje af van het type werk dat je doet. En dat is nu structureel anders. Vroeger was dat wat je, zeg maar, had je echt geluk als je werkgever dat daar oké mee was. En nu is het eigenlijk standaard. Dus eigenlijk zien we dat dat is niet teruggedraaid. Dat mensen weer teruggingen naar de stad. Integendeel, meer en meer mensen gaan blijkbaar nog steeds naar de regio's. Dus ja, dat heeft natuurlijk wel de huizenmarkt verstoord in die regio's. Mm.
Ja, nou noemde je WA al en Perth is van de grootte van de hoofdsteden in Australië ja eigenlijk verhoudingsgewijs nu het slechtste af. De mensen die daar huren, daar hebben we dus, ik zal het nog een keer zeggen over inkomen en hoeveel van je inkomen je betaalt aan huur, hè, verhoudingsgewijs. Daar is het nog eens 4% erger geworden en Perth ligt daarmee op hetzelfde slechte niveau eigenlijk als Sydney en Brisbane. Hoe is dat te verklaren?
Ja, nou, Perth is zelfs nu nog erger dan Sydney en Brisbane bijvoorbeeld. De affordability index zegt nu 94, dat is de laagste score. Dus dat betekent dat mensen echt een beetje meer dan 30% van hun inkomen aan huur betalen. Wat we in Perth zien en WA in het algemeen is dat die economie en de huizenmarkt daarmee heel erg is gedreven door wat de mijnbouw doet. Dus als die sector in de lift zit en er komt veel investering in de staat, dan gaan die huurprijzen en huisprijzen heel hard omhoog. Het is echt een boom en bust economie. En op het moment zitten we daar heel duidelijk in een periode dat het heel onaantrekkelijk is om daar te huren. Maar ja, je hebt niet altijd de keus. Dus ja, huren zijn daar heel erg omhoog gegaan. Ongeveer 14% over de afgelopen 3 jaar
zo.
In Perth. En dat is de snelste verandering van alle steden in Australië.
Ja. Mensen die huren en zich herkennen in deze cijfers. Is er iets voor hen te doen? Kunnen ze iets?
Nou, het is echt een moeilijke situatie. En de cijfers die ik net ook zei, dat is voor zeg maar het gemiddelde inkomen. Dus dat zijn mensen die banen hebben en eigenlijk gewoon een prima banen vaak hebben. En zelfs die hebben het moeilijk. Dus als we dan kijken in onze index hebben we zeg maar 10 huishoudsprofielen van verschillende soorten huishoudens. Bijvoorbeeld we hebben een huishoudinkomen van iemand die alleenstaande ouder is, die deeltijd werkt. En ook wat benefits ontvangt. Nou, die kunnen echt nergens meer huren. En dat is eigenlijk voor iedereen die on benefits is. Of iedereen alle huishoudens waar er maar één iemand een inkomen binnenbrengt. Die hebben het allemaal heel zwaar en die kunnen eigenlijk nergens meer huren. Hmm. Dus ja, er is echt iets voor nodig om daar iets aan te doen. Maar ja, zoals ik waarschijnlijk ook in voorgaande jaren heb gezegd. Dit probleem is eigenlijk over decennia lang opgebouwd. Omdat de overheid niet genoeg geïnvesteerd heeft in sociale en betaalbare woningen voor werkers. Vroeger had je nog wel eens speciale huisvesting voor verpleegsters of voor de leraren en dat soort dingen. En dat is er eigenlijk ook niet meer. Dus al zou dat hier en daar horen nu juist weer dat werkgevers dan zelf maar huizen gaan kopen. Ja. Dus ja, dat is een heel groot probleem dat heel lang in ontwikkeling is geweest. Wat we nu wel zien, vorige week hebben we onze gegevens weer gepresenteerd in Parliament House in Canberra. En het was eigenlijk de eerste keer dat de politici echt gerichte vragen stelden over wat kunnen we daarna aan doen. Dus vroeger zeiden ze altijd van, oh, dat is een probleem van de states en territories. En nu begint het toch wel echt te veranderen. Dat ze denken van, oh, eigenlijk is dit toch wel een nationaal probleem, wat het ook is. Dus dat is in ieder geval aan de hand. Andere dingen die je kan doen. Ik denk dat het beste voorbeeld op het moment in Canberra gevonden kan worden. Daar hebben ze een aantal dingen gedaan om de huurrechten te versterken van mensen. Dat je ze niet zomaar ieder moment een huurcontract zeg maar kan beëindigen. Er zijn ook wat andere regels. En ik geloof dat zelfs ook in Tasmanië nu dat mensen gewoon een huisdier kunnen hebben. Ja, als je uit Nederland komt, dan vind je dat allemaal heel logisch. Maar ja, hier is dat blijkbaar een ding. Maar het belangrijkste is, denk ik, in Canberra is dat ze hebben gezegd van, yes, landlords, je kunt de huren verhogen, maar alleen 110% van de Consumer Price Index. En dat is inflatie. Dus je kunt alleen maar een beetje verhogen ieder jaar. En ook alleen maar eens per jaar. En als je het meer wil verhogen, dan moet je daar een voorstel van doen naar een committee. En die kijkt er dan naar. Dus dan moet je echt hebben aangetoond dat je een huis echt verbeterd hebt. Bijvoorbeeld door dubbel glazing in te doen. Of weet je wel, dat het echt gewoon aangenamer is om te wonen. Of dat er dan de running costs van het huis naar beneden gaan.
Ja.
Dus dat heeft ervoor gezorgd dat landlords nog steeds de prijs omhoog kunnen doen. Dus ze hebben nog steeds een return on investment. Maar ze kunnen het niet heel erg omhoog doen, die huren. En dat is gewoon om de huurders een beetje te beschermen. Want op het moment in de markt, huurders hebben niks te zeggen bij het klimaat. Want het percentage leegstand in de huurmarkt is lager dan 3%. En als dat zo laag is, dan hebben huurders eigenlijk nooit een keuze. Ze kunnen nooit zeggen van, oh, dan ga ik hier niet wonen, dan ga ik wel ergens anders heen. Want die keuze bestaat er niet. En een ander ding is dat de prijselasticiteit van de vraag is heel inelastisch. Dus het maakt niet uit hoe hoog de prijzen zijn. Mensen moeten huisvesting consumeren, als je dat vanuit een economische theorie naar kijkt. Want dat is gewoon, iedereen heeft een dak boven het hoofd nodig. Dus dat is iets wat je altijd prioritiseert. Zoals als, weet je wel, sommige huishoudens soms die hebben eten minder of die doen allerlei dingen niet, zodat ze maar een huis kunnen huren. Dus dat zorgt ervoor dat landlords eigenlijk gewoon de prijs kunnen zetten zoals ze willen.
Hmm.
Ja. En dat zorgt er ook voor dat als jij subsidies geeft, dat dat direct door naar de landlord gaat. Want die heeft zoiets van, oh, die mensen hebben meer te besteden. Hop, prijzen gaan omhoog.
Ja.
Dus je moet, zeker ook als je subsidies gaat uitdelen, dan moet je ook als overheid zeggen van, nou, dan zetten we even een bandwijdte rond deze huurprijzen. Zodat we dat kunnen managen. En dat we er ook voor zorgen dat het beter wordt voor de huurders en dat het niet altijd aan de landlords is. En dat betekent natuurlijk niet dat alle landlords slecht zijn. Heel veel die doen het prima en die hebben waarschijnlijk hele eerlijke huursverhogingen. Maar we zien gewoon dat dat heel vaak ook niet het geval is.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de gratis SBS Audio app die te downloaden is in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. U kunt ons daar volgen. facebook.com/SBS Dutch of instagram.com/SBS Dutch. Over 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Het journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten af met muziek van The Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Geniet van uw weekend en heel graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.